Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan een kandidaat T.J. Lucas uit IJsselmuiden. En aansluitend aan deze dienst is er een preekbespreking met de jongeren vanaf 16 jaar. Van harte welkom. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is de diaconiecollecte en de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. De diaconiecollecte voor het werelddiaconaat heeft €129 opgebracht en 90 eurocent. Waarvoor hartelijk dank. Zondag 31 maart, de vijfde Lijdenszondag, hopen voor te gaan 's morgens om 10 uur een dominee J.N. Zuiderduin uit Oosterwolde in Stervelin. En 's avonds om 7 uur hoopt een dominee J.H. van Dalen uit Nijkerk hier in de Westerkerk voor te gaan. En voor de middagcollecte is nog een gift van €100 binnengekomen, waarvoor hartelijk dank. U wordt herinnerd aan de Bijbelkring van morgenavond om 8 uur in het bijgebouw van de Westerkerk. En dit alles, zo de Heer wil en wij leven. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 32, het tweede vers.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij zetten deze dienst voort en wij zingen uit Psalm 40, de versen 2 en 4. Ik noem u vers 2 en 4 van Psalm 40.
Thank you.
Wij belijden nu ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En wij stemmen daarmee in door te zingen uit Psalm 135, vers 2. God is goed, looft hem tezamen. En ook vers 3, God is groot. Ik weet dat hij hoger is dan alle goon. 135, 2 en 3. Spreken dan nu een ieder van u en jullie met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Die op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Voordat wij de schriften lezen, willen we eerst bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Grote en heerlijke God, tot u komen wij aan het begin van deze eredienst, omdat u het bent die ons hebt samengeroepen rondom uw geopend woord. Dat is uw trouw. Dat is uw grootheid. Dat u met mensen zoals wij, die dat niet hebben verdiend en niet hebben gezocht, door wilt gaan, week in, week uit, ja zelfs dag in, dag uit. U bent die grote en heerlijke God die hoger is dan alle goden. Wij hoeven ook niet bang te zijn dat het u uit de hand loopt, want u hebt alles in uw handen. Deze hele wereld, ja zelfs veel meer dan dat, de hele kosmos, die hebt u geschapen. En wij zijn kleine, nietige mensjes op deze aarde. En die aarde is op zich ook al een klein en nietige planeet in dat grote heelal. Als we daaraan denken, dan moeten onze gedachten wel in die zee verzinken. Maar een nog veel groter wonder is dat u die hoge en heerlijke God in uw Zoon bent neergedaald naar deze aarde en mens geworden bent, gelijk als wij, behalve de zonde, om zondaren op te kunnen rapen uit die pijloos diepe dood waarin wij onszelf hebben gestort. U bent zo laag afgedaald dat het lager niet kan. Om mensen zoals wij te kunnen oprapen en het eeuwige leven te kunnen geven. En daarom mag ook vanavond uw woord uitgaan. Om dat evangelie van u, de Heere Jezus Christus, ook vanuit het Oude Testament te mogen horen. U die herder die zich zelf gegeven heeft, die uw leven hebt gegeven, opdat mensen die de dood hebben verdiend, het leven mogen ontvangen. O Heere, ook in deze zee verzinken onze gedachten. Daar kunnen wij niet bij. Dat is aanbiddelijk. Geef ook dat wij dat mogen ontdekken. En dat wij werkelijk ook in aanbidding voor u mogen neervallen. In verbrokenheid van ons hart. In het zien wie wij zelf zijn, maar ook het zien op u, de Heere Jezus Christus. Die zichzelf heeft verhoogd aan het kruis. Ja, dat zou toch een vernedering zijn, maar u hebt er een verhoging van gemaakt. En een ieder die op u ziet, die zal genezen worden. Die zal het eeuwige leven ontvangen. Heere, geef dan dat onze ogen geopend mogen worden. Dat is toch uw werk. Wilt u door uw Heilige Geest uw woord in ons hart brengen? Onze harten openen die zo gesloten zijn. Deuren openen die niet open willen. En wilt u ons aanraken vanavond? Wil alles wegnemen wat de loop van uw woord kan hinderen. Er kan zoveel zijn waar onze gedachten mee vervuld zijn, waar de duivel mee komt. Er zijn zoveel valstrikken en struikelblokken. Maar u kunt het alles wegnemen, zodat het een vlak veld is tussen ons en u. En Heere, daar bidden wij om. En we belijden het, we hebben het niet verdiend. Maar wilt u uw eigen naam daardoor verhogen en groot maken? In ons aller hart, maar ook in het midden van de gemeente. En wilt u ook vanavond met uw Heilige Geest in ons midden zijn? Heere, wilt u vergeven al het zondige en verkeerde wat ons zo kan hinderen, wat ons zo ligt ook van nature, om af te dwalen bij uw woord vandaan. Breng ons terecht. Breng ons aan uw voeten. Heere, zegen een ieder die een taak heeft, koster, organist, als we onze gaven mogen geven. Zegen ons in ons bidden, in ons zingen, in ons luisteren, in ons spreken. en verheerlijk uzelf. U die grote en heerlijke God, maak uw naam heerlijk, ook hier in ons midden. Gedenk uw wereldwijde kerk, gedenk allen die in uw naam vergaderd zijn, waar dan ook. Wees met hen die worden vervolgd om het geloof. Gedenk ook uw volk Israël. Mag ook daar het licht van het kruisevangelie helder schijnen, opdat ook uw oude bondsvolk, uw Heere Jezus Christus, te voet mag vallen. Omdat wij zo met mensen uit alle landen en talen en volken rondom u mogen staan om u de heerlijkheid en de eer en de dankzegging te mogen brengen, nu en tot in alle eeuwigheid. Hoor ons gebed en aanvaard de dank die we u ook brengen voor alle zegeningen waarmee u ons dag aan dag overlaat. Dat vragen we van u. Om Jezus wil. Amen. De schriftlezing voor vanavond vindt u in Zacharia 13. De profeet Zacharia, het 13e hoofdstuk. En daar luidt het woord van God als volgt. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen van de afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heren. En zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. En het zal geschieden te dien dagen dat die profeten beschaamd zullen worden en iegelijk vanwege zijn gezicht. Wanneer hij profeteert en zij zullen geen haren mantel aandoen om te liegen. Maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet. Ik ben een man die het land bouwt, want een mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. Maar zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis van mijn liefhebbers. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere. De twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven, maar het derde deel zal daarin overblijven. En ik zal dat derde deel in het vuur brengen. En ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert. En ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk. En het zal zeggen, de Heere is mijn God. Tot hiertoe ons schrifthoofdstuk. Vanavond willen we in het bijzonder met de hulp van de Heere stilstaan bij het 7e vers. En dat lees ik u nogmaals. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Tot hiertoe. Wij gaan ons voorbereiden op de prediking door uit Psalm 141 te zingen, de versen 1, 8 en 9. En u krijgt dan ook de gelegenheid nu om uw liefdegave uit te reiken voor de dienst van de Heere. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 141 dan, de versen 1, 8 en 9. Na het amen van de prediking zingen wij, zonder dat het verder nog wordt aangekondigd, Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla dien herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Gemeente, de Bijbelse leer van de verzoening door voldoening blijft een lastige steen. De gedachte dat Christus plaatsvervangend, dat betekent hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven, dat Christus dus plaatsvervangende toren van God over onze zonden droeg, wordt wel ontkend. Kort geleden verscheen er een boek van de schrijver Reinier Sonneveld met als titel Het Vergeten Evangelie. Nou, zo'n titel alleen al moet ons alert maken, want als je met iets nieuws denkt te komen, dan moet je nog wel wat weten. Maar in dat boek dat veel stof deed opwaaien, daar ontkent hij eigenlijk de leer van de verzoening door voldoening. Want zegt hij, Christus stierf niet plaatsvervangend of plaatsbekledend, maar Christus was Christus Victor, de overwinnaar. Hij overwon de zonde, de duivel en de dood. En dus geen plaatsvervanger. En zegt hij, zoals de eerste Adam de hele mensheid meesleepte in de val, zo sleept de nieuwe Adam, de tweede Adam, Christus, de hele mensheid mee omhoog. Nou, dat is de leer van de alverzoening. Zou dat waar zijn? Wees niet de heiland zelf, de Heere Jezus, op het gericht en op het helse vuur waar je komt als je volhardt in je ongeloof, de buitenste duisternis. Wie zijn wij dan om dat te ontkennen dat dat er is? Nou, als het gaat over de leer van de plaatsbekleding, dan zijn we vanavond bij Zacharia 13 vers 7 bij een kernplaats. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mij metgezel. Ik spreek de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden en ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Deze woorden roepen het beeld op van een schaapskudde en van een herder. Maar je schrikt ervan. Er klinkt een stem die het zwaard doet uitgaan om die herder te slaan. Die herder moet gedood worden. En dat heeft dan weer als gevolg dat de schapen van de kudde verstrooid worden. En je vraagt je af, wie zegt dit? En wie is die herder? Nou, wie het zegt, dat staat er overduidelijk. Dat zegt de Heere der Heerscharen. De Heere Zebaoot. De Heere van de hemelse legermachten. Dat zijn de engelenlegers die altijd klaarstaan om de Heere te dienen. Daarvan horen we ook in het Lijdensevangelie, als Petrus gereed staat om met het zwaard uit te vallen, en hij doet dat ook daadwerkelijk, dan zegt Jezus, doe uw zwaard terug in de schede, want wie door het zwaard wil behouden worden, die zal door het zwaard vergaan. Of geloof je niet dat ik mijn Vader kan bidden en hij zal mij 12 legioenen engelen bijzetten. Dat zijn die hemelse legermachten. En zegt Jezus, als je zou gaan ingrijpen met het zwaard, hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? Nou, 5,5 eeuw voordat Jezus deze woorden uitsprak, profeteerde de profeet Zacharia. Zijn naam betekent de Heere gedenkt. Het is de tijd na de ballingschap. Net als Jeremia en Ezechiël was hij zowel priester als profeet. En Haggai was hun tijdgenoot. Zacharia heeft waarschijnlijk nog meegemaakt dat de tweede tempel, na de ballingschap opgebouwd, weer in gebruik genomen werd. Je kunt wel zeggen, als je de profeet leest, dat het een bewogen prediker was, die het volk opriep tot bekering en levensheiliging. Kortom, hij vermaande het volk om ernst te maken met de dienst van de Heere. En dat is dan ook vooral de inhoud van het eerste deel van het profetenboek Zacharia, hoofdstuk 1 tot en met 8. Wat zo bekend is, de eerste 6 hoofdstukken vanwege de nachtgezichten. En het tweede deel van de profeet Zacharia, hoofdstuk 9 tot 14, ziet als het ware veel verder naar de komst van het koninkrijk van God. En als je hoofdstuk 14 nauwkeurig zou bestuderen, dan zou je vele raakvlakken vinden daar zelfs met het boek Openbaring, het laatste boek van het Nieuwe Testament. En je zou zeggen, de Heilige Geest inspireerde Zacharia om het volk Israël zo aan te spreken, dat het met heel hun hart zou verlangen om de Heere te dienen. En dat de mensen zich als gevolg daarvan zelfs zouden gaan schamen om in verband maar gebracht te worden met valse profetie en schijnheiligheid. Dat zelfs de behoefte aan een eigenwillige godsdienst geheel verdwijnt. Daarover gaan de versen 2 tot en met 6 in het hoofdstuk wat wij gelezen hebben. Daar hoor je als het ware een gesprek tussen familieleden tegen een jonge man die zegt: ja, maar ik ben geen profeet, geen valse profeet. Ik ben maar een boerenknecht. Iemand heeft mij gehuurd. En als hij dan zegt: wat zijn die wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen: het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis van mijn liefhebbers. Dat heeft niks met valse profetie te maken. De Baalprofeten die verwonden zich, dat weten we, hè? Op de berg Karmel. Zichzelf verwonden om de godheid gunstig te stemmen. Nee, daar heb ik niks mee te maken. Het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis van mijn liefhebbers. Nou, dit wijst uiteindelijk zelfs naar diegene die in het huis van zijn liefhebbers is geslagen. Niet omdat hij een valse profeet was, maar omdat hij de zonde van een anderen op zich heeft genomen. Nou, Zacharia was uiteindelijk nog niet eens zo heel origineel. En welke prediker die het woord van God verkondigt, is dat wel. Zacharia put veelvuldig uit Mozes en uit de profeten. Met name uit Jesaja en Ezechiël. Maar hij plaatst de dingen in een nieuw licht. Hij richt onze blik hoger en hoger en hoger. Tot op de grote dag van de Heere Jezus Christus. En het nieuwe Jeruzalem. Zacharia zegt: God regeert. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder. Zo klinkt plotseling de stem. Kom in actie, tegen mijn herder, spreekt de Heere der Heerscharen. Maar wie is dan die herder? Is dat dan een van de leidinggevenden van het volk, die het volk zodanig voorgaat in de zonde dat hij de dood verdient? De Heere zegt: het is mijn herder en het is de man die mijn metgezel is. Dat betekent: hij is mijn naaste, mijn broeder, mijn bloedverwant. Dat betekent: hij is zo intiem met mij verbonden als een zoon aan een vader. Maar hij is ook man, mens. Hij is het. Zou je thuis eens na moeten lezen, de hoofdstukken 9 tot en met 13. Het is echt indrukwekkend wat erin staat. Hij is het van wie hoofdstuk 12 vers 10 zegt: zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Hij is het van wie hoofdstuk 11 vermeldt die herderprofeet die een type is van de Heere Jezus. Door de Heere aangesteld, maar het ondankbare volk accepteert deze goede herder niet. En als ze hem de laan uitsturen, vraagt die herder, die goede herder: breng mij dan mijn loon. Met andere woorden, laat nou eens zien wat ik je waard ben. En zij hebben mijn loon gewogen, 30 zilverlingen. Wat is dat nou? 30 zilverlingen, dat is de schadevergoeding die de eigenaar van een os moest betalen als die os van hem een slaaf van de buurman had verwond, zodat hij gehandicapt raakte. Dat is de prijs van 30 zilverlingen, de prijs voor een gehandicapte slaaf. Wie is die herder? Hij is de koning uit hoofdstuk 9 vers 9. Ziet, uw koning zal u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdende op een ezelin, op een ezelsveulen. Tegen deze herder moet het zwaard ontwaken. En dat zegt zijn naaste metgezel, de Heere Zebaoot. Dat is toch niet te vatten. Het zwaard, zeggen wij, dat ligt in de handen van de overheid. Het zwaard oefent vergelding als reactie op het geschonden recht. Het zwaard oefent dus gerechtigheid. Maar wat heeft deze herder dan voor kwaad gedaan? Ja, hoofdstuk 11 spreekt over 3 valse herders die in 1 maand zijn afgesneden, ontmaskerd. Ze waren vals. Maar is de herder uit ons tekstvers er dan zo één? Nee. Van deze herder kan geen kwaad gezegd worden. Hij heeft niets verkeerds gedaan. Hij is niet nalatig geweest. Dat kun je van ons niet zeggen, gemeente. Als wij hoofd voor hoofd eens een lijstje zouden moeten gaan maken van onze nalatigheden, van de dingen die we hadden moeten doen en niet gedaan, die we hebben gedaan en niet hadden moeten doen, en vult u het maar aan, dan zou het voor ons er somber uitzien. Deze herder heeft niets kwaads gedaan. Pilatus moest het bekennen. Ik vind geen schuld in deze mens. De goede herder legde zijn leven af voor de schapen in de plaats van de slechte herders. Dat is niet na te rekenen. Dit is wat uitgedacht is in de raad van de drie enige God, zijn eeuwige raad. Ook in Zacharia hoofdstuk 6, spreekt over de vrederaad. Deze raad vormt het middelpunt van Gods raad. Ze komt op uit het verkiezend welbehagen van de Heere. Ze is de grondslag onder heel het werk van de verzoening en van de verlossing. Je zou kunnen zeggen, heel de kerk komt op uit die eeuwige vrederaad en openbaart zich in de tijd als blijk van Gods ontferming in Christus. Dat is het geheim van de verkiezing. En om Christus draait de hele schrift, maar het gaat uiteindelijk, dus het draait om Christus, maar het gaat uiteindelijk om Gods wet. Het gaat om het recht van God dat wij door onze zonde geweld aangedaan hebben en geschonden. Eer hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft de Heere ze gestraft aan zijn eigen lieve zoon, met de bittere en smadelijke dood van het kruis. Van die wet van God zal geen titel of jota, nog niet het kleinste lettertje, nog geen komma op de aarde vallen. Maar in Christus wordt ook de gehele wet vervuld. Zie ik kom, dat is weer die vrederaad, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Hij stelde zich bereidwillig om Gods wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven. Hoe lief heb ik uw wet, zegt Psalm 119, daar vermaak ik mij in. Zij is mijn betrachting de ganse dag, dat wil zeggen, daar ben ik nou altijd mee bezig. Jezus was altijd maar bezig in de dingen van zijn vader. Hij verkeerde dagelijks in de gemeenschap met zijn vader. Hij bad op een berg alleen. En intussen ging hij recht op zijn doel af. Hij wist dat hij veel zou moeten lijden van de ouderlingen en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden. In het leven van Christus gaat de ene na de andere profetie in vervulling. En dan ook zeker uit Zacharia. Op een ezelsveulen reed hij de stad in. Hij werd verkocht voor 30 zilverlingen door een van zijn naaste volgelingen. Hij eet vervolgens met hen het paascha, het feest van de voorbijgang. Achter het bloed van het lam ben je veilig voor de verderfengel die langsgaat. En in het heilig avondmaal gaat hij daarop verder. Jezus zegt, dit is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament dat voor velen vergoten wordt tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Door dat bloed ontvang je bedekking van je zonden, het eeuwige leven. En Calvijn zegt, dat is heel bekend hè, in de prediking druppelt het bloed van Christus op de schare. Je moet nog wel wat ervoor doen om dat bloed te ontwijken. En toen zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. En in die nacht zouden al zijn discipelen niet één uitgezonderd, ondanks hun grootspraak, dat zal geenszins geschieden. We zullen allemaal aan Jezus geërgerd worden. Niemand hield het voor mogelijk. Ja, zegt Jezus, jullie zullen allemaal aan mij geërgerd worden. Dat betekent over mij struikelen. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Die herder, zegt Jezus, dat ben ik. Nog een keer, wat heeft deze herder dan misdaan? Was hij dan geen goede herder? Had hij dan zijn kudde misleid? Had hij hen dan niet gebracht in de grazige weide van zijn woord? Was hij een laffe huurling die vluchtte toen het gevaar dreigde? Was hij ontrouw aan zijn roeping en aan zijn opdracht en wilde hij er zelf beter van worden? Heeft hij het niet gezegd? Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. De huurling vlucht omdat hij bang is en geen hart heeft voor de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen mij. Ze herkennen mij aan mijn stem. Herkent u de Heer Jezus aan zijn stem? Is zijn stem er voor u, voor jou een uit tienduizenden? Ze herkennen mijn stem, zegt Jezus, en ze volgen mij. De Vader kent mij en ik ken de Vader. Ik stel mijn leven voor de schapen. Daarom, omdat ik mijn leven stel voor de schapen, heeft de Vader mij lief. Omdat ik het leven afleg, maar het ook weer nemen. De herder heeft zijn schapen lief. Maar ook het recht van zijn Vader. Het een en het ander horen bij elkaar. En zo, op die manier, staat hij in voor de kudde. Niet alleen voor de kudde, maar ook voor de andere schapen die voor deze kudde nog niet zijn. Die moet ik ook toebrengen, en zodat het zal worden één kudde en één herder. Degenen die hem nog niet kennen, zullen door de verkondiging van het evangelie worden toegebracht en in Israël ingelijfd. Eén kudde en één herder, dat is Zacharia 14. Begrijpt u nu, gemeente, waarom het dat de profeet Zacharia in de tijd van het lijden een van de meest aangehaalde profeten is door de Heere Jezus? De Vader heeft de Zoon lief, omdat hij zijn leven gaf. En de Zoon gaf zichzelf uit pure liefde. Dus als dat zwaard moest ontwaken tegen de herder en tegen de man die de metgezel is van de Heere van de legermachten, dan was dat geen absurd sadisme en ook geen platte wraak. Dat is wel eens wat je vandaag de dag hoort, hè? Bezwaren tegen dat evangelie, dat God als het ware bloed wil zien. Nee, liefde was het. Onuitputtelijk. Liefde en goedheid, eindeloos groot, toen de levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij, dus op die manier zal hij zaad zien. Zo zegt Jesaja in het vierde lied van de knecht des Heren. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Onze. En dan wordt het wij. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. We gingen allemaal onze eigen gang. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Gemeente, we maken even pas op de plaats. Is dat nou voor u, voor jou een wonder? Vanmorgen hadden wij in IJsselmuiden de viering van het Heilige Avondmaal. En daarin stond ook Jesaja 53 centraal. Hij is om onze overtredingen verwond. Mag je dat nou in vertrouwen nazeggen en in geloof? Hij is om mijn zonden aan het kruis gestorven. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ben je het daarmee eens geworden? Want dat betekent immers dat je belijdt dat je de dood verdiend hebt. Dat je strafwaardig bent. Er is nog wel wat voor nodig voor gemeente om het daarmee eens te worden. César Malan, een van de mannen van het Revij in Genève, dan hebben we het over 1820, 1830, die zei, als hij dat aan een gemeentelid vroeg, Geef daar nou eens antwoord op die vraag, maar heb er geen haast mee. Want dit zijn zulke diepe vragen, daar moet je maar niet al te oppervlakkig mee omspringen. En zo is het, gemeente, spring daar maar niet te oppervlakkig mee om. Die belijdenis dat wij de dood verdiend hebben, want dat moet je leren. Maar zie je nu ook wel hoe diep ingrijpend en hoe lelijk onze zonden zijn? Wat voor zonden dan? Nou, je kunt er zoveel invullen. Altijd maar op de eerste plaats te willen staan. Als God te willen zijn. Denken dat je prins of koningin bent in je eigen koninkrijk. God van zijn eer beroven door de talenten die je van hem gekregen hebt aan jezelf toe te schrijven. Steeds maar geneigd om je eigen straatje schoon te vegen ten koste van een ander. Om je schuld te bagatelliseren, te kleineren. Om jezelf te willen redden. Niet bereid om de minste te willen zijn. Het is de geest der genade en der gebeden, dat is ook alweer Zacharia, die er ons aan ontdekt. Als deze geest wordt uitgestort, gaan onze ogen open en erkennen wij dat wij het zijn die hem kruisigden, die hem doorstaken. En zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten, maar ik heb u dat aangedaan. Het is de Heilige Geest die ons daarvan overtuigt, die onze wil vernieuwt, die onze weerstand en tegenstand tegen vrije genade ombuigt tot een smeken om genade. Ik zal het nog een keer zeggen, daar is wel wat voor nodig, gemeente, voordat wij zover zijn. Dan moet God ons breken, ons harde hart. Maar als hij dat doet, dan, en dat is ook hoofdstuk 12, dan zal de rouwklacht worden gehoord. Ja, de rouwklagen zal groot zijn. In het huis van de koning en van de priesters. Ja, overal. Er zal zondebesef zijn. Velen zullen zich schuldig kennen. Vele tranen van berouw zullen vloeien. En naarmate je dieper inzicht krijgt in jezelf, maar ook in de zelfopofferende liefde van de Heere Jezus Christus, zullen die tranen des te bitterder zijn. Maar ze zijn ook zoet. Want terwijl je met je schuld bij de Heere komt, zul je meteen ervaren dat de Heere goed is. Dat zijn hart open staat en overvloeit van liefde en genade. Dat hij goed is, dat hij groot van barmhartigheid is en dat hij vol van goedertierenheid is over allen die hem aanroepen. Mag je daar iets van kennen? Als je in het stille van de nacht niet kan slapen, als je bezig bent met van alles en nog wat, als je geweten je overtuigt, als je zonden je aanklagen en als je zo voor het aangezicht van de Heere je zonden mag belijden, in de stilte van de nacht, wat is dat goed, wat is dat rijk, wat is dat zalig. Je kunt beter voor de Heere zo liggen als het zelf op willen knappen. Want behalve die bron van tranen, is er ook een andere bron geopend. Een overvloedige, nooit ophoudende bron, een fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. In dat wassende water word je schoon en rein. En als je daarvan drinkt, zul je nooit meer dorst hebben. Gij drenkt hen uit de beek van uw lieflijkheden, zegt Psalm 36, want bij u is de fontein des levens en in uw licht zien wij het licht. Voor wie is er die bron? Luister slechts naar de tekst. Voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Dat wil zeggen, zowel voor de koning als voor de gewone mensen. Wie dorst heeft, die komen en nemen van het water des levens om niet. Wie wil, mag komen. De Heere stuurt niemand weg, ook jou niet. En wat is ook dat in Christus heerlijk vervuld. En de Pinkstergeest is het die man van smarten, de middelste kruiseling, die ook de paasvorst is, in het hart. Heb je hem nodig gekregen? Is hij u lief geworden? Als ik besef dat het mijn zonden zijn die hem dat lijden hebben aangedaan, dan word ik verslagen in mijn hart. En wat krijg ik dan een hekel aan de zonde? Dan is er helemaal niets meer aan te voeren om de zonde ook maar op het lichtst te verdedigen. Want als je drinkt uit die bron tegen de zonde en tegen de onreinheid, dan kan het nooit meer samengaan met het laven, met het je laven aan die bron van vuiligheid. Dan kun je je niet meer thuis voelen in een geest van valsheid en valse profetie, van bedrog. Dat kan niet. Maar zegt onze tekst ook, het volgen van de Heer Jezus heeft wel grote gevolgen. Want de tekst zegt, sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Het heeft inderdaad gevolgen voor de discipelen. Als hun meester gevangen wordt genomen, dan vluchten ze allemaal. De herder geslagen, de schapen verstrooid. Zo zeker ze van zichzelf beweerden dat dat nooit zal gebeuren, zo zeker werd het woord van de Heer Jezus de waarheid. Zouden wij het er beter van afgebracht hebben? En ook al zijn de schapen weggevlucht, Jezus bleef wel herder. Nadat ik zal opgestaan zijn, zei Jezus, zal ik u voorgaan naar Galilea. Hij neemt ze dan als het ware weer bij de hand en brengt ze terug. Leidt zijn kleine kudde terug naar de plaats waar het allemaal begon. Naar de plaats waar hij hen één voor één te sterk is geworden. Naar de plaats waar hij hen riep tot zijn dienst. En dan ook zal hij hen als het ware één voor één aankijken. En zeggen, de genadegiften en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zie je dat nu ook? Daar komt de Heere op terug. De Heere laat niet varen wat zijn hand eenmaal begon. Zien jullie dat? De discipelen en in het bijzonder Petrus worden dan door die goede herder in hun ambt hersteld en opnieuw bevestigd. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudde. Maar Petrus, heb jij mij ook lief? Jezus weet het wel, maar hij wil het zo graag horen uit de mond van Petrus. Hij wil het zo graag horen uit onze mond. Hij moedigt Petrus, maar ook u en jou en mij aan om de goede belijdenis af te leggen. Zeker bij de derde keer durft Petrus haast niet meer te antwoorden. Heere, u weet alle dingen. U weet immers dat ik u lief heb. Ik schaam me bijna om wie ik ben en dat ik dit mag zeggen, maar u weet het immers. En zo stuurt Jezus hem en de anderen op pad om zijn lammetjes en zijn schapen te weiden. De schapen, ze zullen verstrooid worden. In het verband van Zacharia 13 ziet deze profetie ook nog op iets anders. En dat is diegenen die zich schuldig wisten aan het doorsteken van de goede herder. En die gereinigd waren door die opengestelde bron, zullen ook nog gelouterd worden in het vuur van de beproeving. Maar degene die ondanks alles in hun zonde volharden, zullen worden uitgeroeid. 2/3 deel, zo noemt ons hoofdstuk dat symbolisch. En elders lezen we aan het meerdere deel heeft de Heere geen welgevallen gehad. Zij hebben niet kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Maar dat andere deel, die rest, dat derde deel, dat zal als goud worden gelouterd en beproefd. Misschien gaat het wel over de gebeurtenissen na het jaar 70, toen het Joodse volk de diaspora is ingegaan. Jeruzalem verwoeste, mensen gedood en verstrooid. Maar we zien het ook om ons heen gebeuren, gemeente. Velen haken af. Kerken staan leeg. Er komt een generatie op die van het woord van God nauwelijks meer iets weet. Ons werelddeel zakt weg in een geest van ongeloof. En tegelijkertijd komt elders in de wereld komen vele mensen tot geloof. Daar worden kerken gebouwd. De gemeente groeit. Velen komen tot geloof. Maar ze betalen wel de hoge prijs die er ligt op het volgen van de Heer Jezus. Velen worden vervolgd tot in de dood. Zijn zij de kleinen waarover onze tekst spreekt? Ja, zij zijn die kleinen die volharden in het volgen van de Heer Jezus. Dat zijn zij tegen wie hij tot de gemeente van Philadelphia zegt: u hebt kleine kracht, maar u hebt mijn woord bewaard. En omdat u het woord van mijn lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik u ook bewaren in de uren van de verzoeking die over de hele wereld komen zal. Wie zijn die kleinen? Het zijn de lammetjes van de kudde. Dat zijn zij die geworden zijn als een kind. Die zich wegschamen vanwege hun gebrek aan liefde. Hun hardheid. Hun hoogmoed. Hun zonden. Dat zijn zij die geworden zijn als een kind. Helemaal afhankelijk van Gods genade. Omdat je het weet, zonder zijn genade ben ik en blijf ik nergens. Dat zijn zij die het hebben geleerd: uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Ja, om gered te kunnen worden hoeven wij voor God en mogen wij zelfs voor God niks meebrengen. En als we al wat hadden, dan waren het lege briefjes. Maar gemeente, het hoeft ook niet. Bent u zo'n kleine? Ben jij er één? Ben je klein geworden bij het zien van zoveel genade en goedheid en liefde van Christus? Misschien mogen we het ook wel zo zien, gemeente, dat die kleinen onze kinderen en kleinkinderen zijn. Jezus heeft gezegd: laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Iets dergelijks heeft toch ook geklonken bij het doopvond, toen Gods beloften betekend en verzegeld werden aan het voorhoofd van de kinderen. Laten wij dan onze kinderen en kleinkinderen bij de Heer Jezus brengen. Want daar horen ze. Van God uitgezien is er hoop voor de toekomst. Er ligt nog zoveel zaad in de akker van ons volksleven. En als God water giet, op de dorstigen en stromen op de drogen, als hij zijn geest uitgiet op het nageslacht en zijn zegen over onze nakomelingen, dan mogen we nog veel verwachten. Dan gaan er nog grote wonderen gebeuren. En zo is het geloof in de Here een gave en een opgave tegelijk. De Satan weet dat wij nietige kleine mensjes zijn. En hij houdt ons verleidingen voor, zoveel hij kan. En wat zijn we er vatbaar voor? We gaan zomaar uit nieuwsgierigheid een doodlopende weg in of op een ravijn af. Maar die grote herder van de schapen, die roept ons toe: vrees niet, gij klein kuddeke, want het is het welbehagen van de Vader om u het koninkrijk te geven. En zo mogen alle die zijn verschijning hebben liefgekregen, kleinen zijn en groten tegelijk. Koningen en priesters. En in Gods kracht zullen wij, die van onszelf slechts kleine kracht hebben, Gods woord bewaren en zijn naam niet verloochenen. Gemeente, zeg het nou eens eerlijk voor God en voor jezelf, wie de Heere Jezus voor u is. Wat u nou vindt en ziet in die goede herder, is hij jouw alles geworden? Heb je genezing gevonden in zijn striemen? Ben je geborgen in zijn doorboorde handen? Sta je in die handpalmen gegraveerd, dan ben je voor eeuwig veilig en gered. Waar zou je anders je heil willen zoeken? In deze verwarde wereld? Verwacht je je geluk en redding van je Facebook-vrienden? Moeten zij jouw eenzaamheid doorbreken of opheffen? Moeten zij jouw sleur doorbreken? Het maakt echt ook wel uit hoe je op dit evangelie reageert en wat je met Christus doet. Want dit evangelie, deze goede herder waar het evangelie over spreekt, tegen wie het zwaard moest ontwaken, tegen wie dat zwaard van de Heere Zebaoot is uitgevaren, hij is nu de verhoogde Christus. Hij komt nog een keer. En gemeente, wat zal dat zijn als we op zo'n grote zaligheid geen acht hebben geslagen? Hij is zo laag neergedaald dat we er allemaal bij konden. Hij is onder de laagst gezonkenen gekomen. Als wij willens zondigen, willens en wetens, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, en daarin dus volharden, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Als wij Christus niet te voet vallen, wie dan wel? Wat blijft er dan anders over dan een schrikkelijke verwachting van het oordeel en van de hitte van het vuur dat zijn tegenstanders wil verslinden? Ik begon met die alverzoening. Iemand zegt van: ja, maar waarom zou ik niet in de hemel mogen komen, ook al denk ik er wat anders over dan de Bijbel? Ja, waarom zou je daar willen zijn als je de Heere Jezus niet lief hebt? Wat is er op tegen om te zeggen: zie Heere, hier ben ik, doe met mij wat goed is in uw ogen? Om als een schaap achter die goede herder aan te gaan. Om je voor altijd daarover te verwonderen dat hij zich in onze plaats heeft laten doden door het zwaard. Hij voor mij. Luther en voor hem Augustinus al, die had het over de vrolijke ruil. Geloven is ruilen. Hij mijn zonden en ik zijn gerechtigheid. Hij noemde dat een vrolijke ruil. Als je toch mag weten dat je zonden vergeven zijn, Dan ben je toch, ook al loop je niet te schaterlachen in oppervlakkigheid, maar dan ben je toch ten diepste de vrolijkste mens op aarde. Als er toch vrede mag zijn in je hart en in je geweten, wat kun je dan blij zijn? Ja, dan ben je toch de blijdste mens van de wereld. Er zijn toch geen vrolijkere mensen dan die weten dat Christus al mijn zonden op zich heeft geladen en dat we rechtvaardig staan tegenover God. Aan het begin van de preek zei ik, Zacharia plaatst de dingen in een nieuw licht, in een hoger licht, hoger en hoger. Hij leert ons verder kijken dan alles wat iedereen ook maar vindt. Wat NOS.nl, wat wetenschappers, wat toekomstgoeroes ons vertellen. Wij kunnen wel denken dat we met de investering van miljarden en miljarden aan de thermostaat van deze aarde kunnen draaien. Maar is dat niet een uiterst hoogmoedige gedachte, die bovendien ingegeven is door de pure angst? De Heere regeert. Laten we dat vasthouden. En dat betekent niet dat we maar raak leven. En dat we denken, het zal allemaal wel goed komen. En als het niet goed komt, dan is het mij ook goed. Zo niet. Maar wij weten, de Heere regeert. En niet een mens of mensen. Die doorstoken herder, die door het zwaard geslagen herder, die stierven en opstond, die zijn discipelen zegenend ten hemelvoer. Die is plaatsvervanger en ja, toch ook overwinnaar, zeker. Dat ook. Hij is koning over de hele aarde. Als profeet verkondigt hij dat hij leeft. En als priester gaf hij zijn leven voor de schapen. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. De preek is nu klaar. Als er iemand is die zegt, dit kan ik toch allemaal niet opslaan. Dit was wel veel. Dan zou ik zeggen, onthoud dan deze ene tekst. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Amen. Wij zullen nu de Heere dank zeggen. Groot is uw trouw, o Heere, aan ons betoond. We komen u dank zeggen aan het einde gekomen van deze dienst voor uw woord. En wilt u zelf dat woord uitwerken in ons hart en in het midden van de gemeente. Bewaar ons bij uw dienst en bij uw woord, opdat wij de smalle weg mogen gaan achter u aan, Heere Jezus Christus, omdat dat de weg is waarop wij al het onze moeten afleggen en kwijtraken, waarop wij niemand anders zullen zien dan Jezus alleen. Maar dat is ook een weg die leidt tot de eeuwige heerlijkheid. En het eeuwige leven, dat geeft u ons nu al in beginsel. En Heere, wilt u ons dat schenken? Doe ons afzien van al onze mogelijkheden. Toon door het licht van uw Heilige Geest wie wij zijn in onszelf. Open onze ogen voor de heerlijkheid van die leidende borg en zaligmakende Heere Jezus Christus. Die herder die zichzelf heeft laten slaan. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Hij heeft zich laten slaan. En dat niet voor mensen die erop zaten te wachten. Maar Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren, ja, toen wij nog vijanden waren. Dat zou toch van ons niemand kunnen bedenken, zoiets. Maar u hebt het gedaan. Daarom, Heere, alle lof en aanbidding voor u. Nu tot in alle eeuwigheid. En geef dat wij op dat koor genomen zullen worden, in dienst genomen door u. Om te zingen door u alleen om het eeuwig welbehagen. Wat is dat toch een heerlijke plaats. Als we zo voor u neer mogen zinken in aanbidding. Heere, wilt u dat geven aan jong en oud, aan ons allemaal. Geef dat ook de jongeren van de gemeente mogen ontdekken hoe goed het is om u te dienen. Bewaar ons ervoor dat we het makkelijk zouden willen hebben en dat we een leven zouden willen leiden voor de dingen die voorbij gaan. Het houdt allemaal geen stand wat hier op aarde is. Ook ons leven gaat voorbij. En daarom dat we onze ziel als een buit mogen uitdragen. Ziende op onze overste leidsman en voleinder van het geloof, de Heere Jezus Christus, die het kruis heeft gedragen en schande veracht, om mensen zoals wij te kunnen brengen in het leven met hem. Ga met ons mee deze week in. Wees in ieder van ons nabij als we onze taken hebben te vervullen. Op het werk, op de jongelui, op school of in de opleiding. De ouderen in hun verantwoordelijkheden. Maar ook de oudsten van de gemeente, die wellicht niet meer in het arbeidsproces zijn, maar nog zoveel andere dingen hebben, of misschien wel helemaal niet. Geef dat er ook bidders gevonden worden. Dat ook juist de ouderen de gemeente mogen opdragen in hun dagelijkse gebeden. En Heere, geef dat zo hier een gemeente mag zijn, die u verwacht op de wolken van de hemel. We bidden voor onze overheden, voor het college van burgemeester en wethouders, voor de leden van de gemeenteraad. We bidden voor onze provinciale overheid, voor de commissaris van de koning, de gedeputeerden, de statenleden. We bidden voor onze landelijke overheid, voor onze minister-president en zijn kabinet, de ministers en de staatssecretarissen. En we bidden voor onze volksvertegenwoordigers. Achter de democratie schuilt chaos en we zien het meer en meer. Heere, maar geef dat ons volksleven nog enigszins tot bedaren zal komen. Breng ons terug bij uw dienst. Dat is de enige remedie tegen chaos. Houd ons vast, ook als land en volk. En wilt u uw eigen naam heerlijk maken in ons midden. Ook in ons koninklijk huis. We bidden voor onze koning Willem-Alexander en zijn vrouw koningin Maxima en hun kinderen. Voor prinses Beatrix en voor de hele familie. Heere, wilt u nog wonderen doen, wonderen van genade. Zegen zo uw wereldwijde kerk. Ga met ons allen mee. Zegen ons als we nog in de nabespreking zullen zijn hierna. Ga met ons mee naar huis. Wees in het bijzonder met de weduwen en de weduwnaren, met de rouwdragenden, die in stilte vaak hun verdriet bij zich hebben. Heere, mogen ze het bij u kwijtraken. Hoor zo ons gebed. Neem weg al het onze. Zegen het uwe. Dat vragen we van u om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen we de psalm over die goede herder, psalm 23, vers 1, de God des heils wil mij ten herder wezen, en ook vers 3, gij zalft mijn hoofd.
Thank you.
Wij bewaren het woord van God als een kostbare schat. Wij gaan heen in vrede en we bidden om de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.